Goedemiddag, dit is het Nabije Westen in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Aflevering 92 van 4 januari 2025. Het wil maar niet lukken met die regeringsvorming. Het is dan ook stilaan hilarisch om te horen dat er tegen 7 januari, als de wever voor de 17e keer naar de koning moet, duidelijke vorderingen moeten gemaakt zijn om dan tegen eind januari eindelijk te landen. Nog hilarischer is het om Georges-Louis Boucher in dit verband te horen zeggen dat als men nu eens zou ophouden met spelletjes te spelen, er zonder problemen tegen 7 januari een doorbraak kan zijn. Maar het is natuurlijk niet hij die moet ophouden met spelletjes te spelen, maar wel alle anderen. Hij was immers een van de winnaars van de verkiezingen met wel 30% in Wallonië. De heer Boucher zou toch beter wat minder hoog van de toren blazen, want die 30% betekent nationaal slechts amper 14%. Dat is, bij mijn weten, ver van een meerderheid, laat staan van een absolute meerderheid. De heer Boucher leeft in een alternatieve werkelijkheid als hij denkt dat hij dankzij die winst nu alles kan eisen en dat iedereen zich maar bij zijn eisen moet neerleggen. Ik herhaal mijn vraag van vorige week. Zou voor dit heerschap een dwangbuis en een prop in de mond kunnen helpen? Het zal ondertussen alweer wel de goede kant uitgaan met de regeringsonderhandelingen. Het is niet de eerste keer dat we dat horen. Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn, want er is nu wel degelijk een deadline gesteld door de wever. Er is een regering tegen 31 januari of hij gooit de handdoek in de ring. Fini, schluss, afgelopen. Zegt de wever in het laatste nieuws, quote, echte politieke urgentie is er niet. In principe kunnen we dit nog tot mei rekken zonder dat ons land in de problemen komt. Dat heeft geen financiële of bestuurlijke repercussies. Maar ik vind het zelf ook genoeg geweest, vandaar die deadline. Einde quote. Maar het heeft wel degelijk vooral financiële repercussies. De besparingen die moeten gerealiseerd worden, zullen dan van Europa in 4 jaar tijd moeten gebeuren, in plaats van nu op 7 jaar. 28 miljard op 7 jaar is 4 miljard per jaar. Op 4 jaar is dat 7 miljard per jaar. Volgens Boucher moet die deadline makkelijk gehaald worden, zeker als hij niets moet toegeven. Aftellen maar naar 31 januari. Buiten de stilaan gewone buitennissigheden, relletjes, het massaal gebruik van zelfgekocht vuurwerk, het in brand steken van auto's en het geweld tijdens de oudejaarsnacht, was er niet echt veel te melden. Al verzekerde burgemeester Bart de Wever dat het preventieve uitgangsverbod voor een veiliger Antwerpen heeft gezorgd. Al deelt niet iedereen zijn mening. En het massaal afschieten van privévuurwerk heeft wel de discussie over het al of niet verbieden ervan doen oplaaien. Maar het werd dus al bij al een nieuwsarme week. En dus beperk ik mij deze week grotendeels tot het citeren uit een aantal interviews. De Morgen Boeken publiceerde op 30 november een interview met Esther Gerritsen over haar roman Gebied 19, die de Boekenbon Literatuurprijs kreeg, waarin ook woke op de korrel wordt genomen. In de roman begint een deel van de mensheid opnieuw op een andere onbezoedelde planeet. Op die planeet mag je woorden die naar de oude aarde verwijzen niet meer gebruiken of ze worden geherformuleerd. De hoofdpersoon Thomas blijft zich verzetten tegen het idee dat er een andere, betere plek is waar alle nuttige mensen gezellig samen en gelukkig zijn. Hij wordt door zijn zoon weggezet als een oude zak omdat hij die gedateerde termen toch nog gebruikt. Gerritsen daarover... Onlangs hoorde ik dat je niet meer mag zeggen dat iemand dement is, maar dat die persoon dementie heeft. Nou, dan ben ik vanaf morgen ook niet meer verkouden. Maar ernstig, ik vind het heel fascinerend hoe zoveel woorden op een nieuwe manier worden gebruikt of juist niet meer gehanteerd mogen worden. Daar zitten allemaal goede redenen achter, maar de waarheid verandert er niet door. Die persoon met dementie is er niet minder erg aan toe omdat je een ander hulpwerkwoord gebruikt. In deze discussie wordt ook vaak vergeten dat veel mensen helemaal niet zo talig zijn. Die zeggen dan zogenaamd de hele tijd de verkeerde dingen, terwijl ze het helemaal niet slecht bedoelen, waardoor er natuurlijk boosheid bij deze groep ontstaat. Maar goed, anderzijds heb ik ook een gruwelijke hekel aan mensen die stellen dat je tegenwoordig ook helemaal niks meer mag zeggen, want dat zijn precies de types die bewijzen dat het goed is dat sommige beledigende woorden in de vergeetput worden gegooid. Belgisch bio-ingenieur en tot voor kort wetenschappelijk directeur van het Klimaatcentrum Valérie Trouwe is ontgoocheld en stapt op bij het Klimaatcentrum. In een interview met Trouwe dat op 28 december verscheen in de zaterdagbijlage Zeno van de Morgen, geeft ze tekst en uitleg. Hoewel alles klaar ligt om het probleem van de klimaatverandering met al zijn gevolgen aan te pakken, zeggen nogal wat wetenschappers dat het veel geld zal kosten. Citaat. Natuurlijk zal het geld kosten, maar niets doen of te weinig doen zal ons nog meer geld kosten. Laten we al eens beginnen met fossiele brandstoffen niet meer te subsidiëren. Per jaar kost dit België 16 miljard euro. België gaf in 2021 15,5 miljard euro uit aan directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen zoals aardgas, diesel, stookolie en kerosine. Schaf die subsidies af en besteed het geld aan iets anders. Bijkomend voordeel, fossiele brandstoffen zullen duur worden, waardoor schone alternatieven snel goedkoper zullen worden. Einde citaat. Ze maakt daarbij wel de bedenking dat het geleidelijk moet gebeuren en dat de sociale energietarieven uiteraard niet als eerste moeten geschrapt worden, omdat die slechts een zeer kleine besparing zouden opleveren. Waar ik haar helemaal niet kan volgen, is dat ze de inmiddels afgeschafte Vlaamse subsidie van 5000 euro voor de aanschaf van een elektrische wagen een goed idee vond. Vooral, zegt ze, omdat hier zoveel auto's rondrijden. In dat verband noemt ze België een interessant land. Quote. Mensen zijn hier zo gehecht aan hun auto. Ergens in een uithoek van het land gaan wonen om dan 4 uur per dag in de file te staan en dat dan als je vrijheid beschouwen. I don't get it. Wie zoals ik jaren ergens anders heeft gewoond, denkt dan, waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Zeker omdat België zo'n kleine oppervlakte heeft. Dat het in een gigantisch land als de Verenigde Staten moeilijker is om je treinverkeer te organiseren en rendabel te maken, dat snap ik. Maar in België? Maar als iedereen hier toch zo aan zijn auto blijft vasthangen en als je weet dat een groot percentage van de CO2-uitstoot uit het transport komt, tja, geef de mensen dan geld om naar een elektrische wagen over te schakelen. Ach, weet je, je kunt hier weinig goeds doen. Alles wat je zegt of voorstelt wordt bekritiseerd. Een tijd geleden zei ik op tv ook eens iets over subsidies voor elektrische wagens en daarna kreeg ik de hele fietsersbond over me heen omdat ik ook niet had gezegd dat we fietsen moeten promoten. Kom zeg, op die manier kun je over alles zeggen dat het niet goed genoeg is. Don't let the perfect be the enemy of the good, denk ik dan. Als het niet perfect is, gaan we het niet doen. Met die gedachte gaan we het nooit halen. Het is te laat voor perfectie. Laten we al eens beginnen met goed. Einde quote. Ik begrijp haar redenering wel, maar ik ben het niet eens met haar over die autosubsidie. Dat is namelijk niet de goede oplossing en bovendien is het niet duidelijk hoe het autobezit zal evolueren. Op dit ogenblik is een auto meer, een auto te veel. Vooral veel te veel plaatsbeslag, steeds maar en langer worden de files en wat wel eens vergeten wordt, ook elektrische wagens nemen plaats in en vervuilen en niet alleen door de productie ervan. Bovendien is de auto-industrie op dit ogenblik al op zijn retour en zal de snelheid daarvan mogelijk nog toenemen. Niet iedereen wil nog een auto. Veel jongeren schijnen niet meer of veel minder geneigd om een rijbewijs te halen. Door meer eenpersoonshuishoudens wordt de auto onevenredig duur en er zijn meer en meer en goedkopere alternatieven als de speed pedelec. Ook deelautosystemen winnen aan populariteit. Als daardoor op termijn het autobezit afneemt, op voorwaarde natuurlijk dat er goede alternatieven zijn, zoals onder meer een betrouwbaar, goedkoop en efficiënt openbaar vervoer, dan heeft dat ook ingrijpende gevolgen, niet alleen voor het ruimtebeslag, maar ook voor de aanleg van wegen, parkeergarages en tunnels. Je kan het al of niet eens zijn met Conor Rousseau, maar wat hij zegt in een interview dat op 28 december verscheen in de zaterdagbijlage Zeno van de Morgen, lijkt mij niet echt onredelijk. Dat hij het Vlaams regeerakkoord socialer noemt dan ooit, mag dan wel waar zijn, dat zegt vooral iets over de vorige Vlaamse regeerakkoorden en betekent nog niet noodzakelijk dat het een akkoord is waarmee een zelfverklaarde centrum-linkse partij tevreden zou moeten zijn. Maar goed, over Volvo Gent zegt Rousseau, quote, ik kreeg vanochtend nog een bericht van iemand die al 34 jaar bij Volvo Gent werkt en gelezen had dat bepaalde partijen de nachtpremies willen afschaffen. Weet u wel hoe zwaar dat nachtwerk is? Daarvoor zit ik dus aan tafel, om voor werkende mensen op te komen. Mensen die nachtshiften draaien gaan sneller dood, hebben een slechtere gezondheid en hebben het moeilijker om hun job te combineren met een gezin. We moeten hervormen om de welvaartsstaat overeind te houden, maar dat gaan we niet doen door die mensen hun nachtpremies af te pakken. Dat idee is intussen ook definitief van tafel. Einde quote. Her en der wordt gesuggereerd dat Rousseau geen hervormingen wil. Maar dat wordt, merkwaardig genoeg, nooit verweten aan Georges-Louis Boucher, die alleen hervormingen wil die de rijken sparen. Over een pensioenhervorming zegt Rousseau, citaat, moet je de pensioenen hervormen? Ja, natuurlijk. Mensen moeten het werk ook kunnen volhouden. Hè? We moeten meer mensen aan het werk krijgen om de pensioenen betaalbaar te maken. Maar dat wil niet per se zeggen dat mensen op steeds latere leeftijd moeten werken. We moeten zorgen dat mensen in de jaren dat ze kunnen zoveel mogelijk aan het werk zijn. En mensen in zware beroepen moeten we een perspectief bieden op een landingsbaan wanneer ze hun job niet kunnen blijven doen. Anders zullen nog veel meer mensen uitvallen. We hebben al heel veel langdurig zieken, deels omdat we onze arbeiders en werknemers nog altijd niet voldoende beschermen. Einde citaat. Bij de opmerking dat volgens Bart de Wever al die mensen niet echt ziek zijn, zegt Rousseau, dat weet ik niet. Van mij mag je daar strenger op controleren. Als je systeem gul is voor mensen die hun best doen en tegenslag hebben, mag je ook streng zijn om de misbruiken. Dat is voor mij allemaal bespreekbaar, maar het moet wel positief beginnen. Preventie en mensen beschermen. Voor vooruit zijn drie zaken essentieel. De koopkracht van de mensen beschermen, zorg en sociale bescherming. We zijn open-minded op migratie en veiligheid, maar dan verwacht ik ook begrip voor onze standpunten. Einde citaat. Nog belangrijker lijkt mij wat volgt. Op de vraag wanneer we een regering zullen hebben en de opmerking dat de meerwaardebelasting een symbool is geworden, is het antwoord, citaat, in 2025. Inhoudelijk moeten we wel een akkoord kunnen vinden. Iedereen weet dat er een paar dingen pijn zullen doen. Of het nu een regering is met MR of met de PS, als je 20 tot 23 miljard zoekt, moet iedereen inspanningen doen. Niet alleen gepensioneerde ambtenaren of zieken, het is gemakkelijk om op die mensen te schieten, maar ook mensen die miljoenen verdienen alleen op aandelen. Ook mensen die via allerlei constructies eigenlijk fiscaal frauderen. Iedereen zal een inspanning moeten doen. Wie heeft er nog marge om inspanningen te doen? Aan een dakloze kun je niet vragen om zijn huis te verkopen. En mensen die aan de kassa van de Deleuze staan of aan de band van Volvo worden al enorm belast op hun loon. Aan die mensen kun je niet veel meer vragen. Maar iemand die 5 of 20 miljoen euro verdient puur op de verkoop van aandelen en daar nul belasting op betaalt, die kun je toch wel iets vragen. Alle heilighuizers moeten sneuvelen, alleen zo kun je de belastingen voor de werkende mensen verlagen. De interviewer werpt op dat er toch maar weinig mensen zijn die 20 miljoen euro winst maken op aandelen, waarop Rousseau terecht zegt, nee, dus wat is dan het probleem? Is het dan zo belangrijk om die strijd te voeren, vraagt de interviewer zich af, waarop Rousseau, citaat, ik heb nooit gezegd dat dit de enige oplossing is, dat is wat de pers er soms van maakt. Maar het is een van de vele maatregelen die ons land opnieuw gezond moeten maken. Het gaat mij om rechtvaardigheid. Waarom zouden die mensen niets op hun miljoenwinst op aandelen moeten betalen, maar de bakker en de slager hier om de hoek wel de volle pot op hun loon? Elke euro die de superrijken betalen, hoef je niet bij gepensioneerden of werkenden te halen. En wat we vragen is trouwens heel redelijk. We zeggen niet dat ze de helft moeten afgeven, hè? Zoals bij loontrekkenden. Dat zou eigenlijk de logica zelf zijn. Ga eens kijken naar onze buurlanden. Daar betalen mensen veel meer op de meerwaarde op aandelen dan wat wij voorstellen, hoor. Einde citaat. En dan ging het nog niet eens over een kleine procentuele bijdrage op grote vermogens of de bestrijding van belastingontduiking en het ongedaan maken van belastingregeltjes die de rijken extra verwennen. En ook al in de weekendbijlage Zeno van de morgen van 28 december een interview met Amsterdams burgemeester Femke Halsema. Op de vraag naar een beleidsterrein waarop zij graag meer samenwerking zou willen met Antwerpen, Brussel, Parijs en Londen, allemaal grote steden op hetzelfde hoge snelheidstraject, zegt Halsema: ik werk nu nauw samen met de herkozen Brusselse burgemeester Philippe Kloos van de PS rond een Dealing with Drugs manifest dat wij in Amsterdam opstelden. Daarin vragen wij om na te denken over de internationale regulering van de drugsmarkten die nu helemaal in handen van zware criminelen zijn. Dat blijft slecht aflopen. Kijk naar een stad als Antwerpen, waar steeds meer drugs van de markt worden gehaald, maar de straatwaarde toch dezelfde blijft en het gebruik hoger ligt dan hier in Amsterdam. De zittende burgemeester Bart de Wever van N-VA zegt alsmaar dat hij een nog repressievere aanpak wil. Ik zou hem wel eens willen vragen of hij het gevoel heeft dat het goed gaat als je gewoon vaststelt dat die straatprijzen jarenlang dezelfde blijven. We moeten als grote steden veel effectiever optreden tegen de onderwereld, tegen het grote criminele geld. Daar werk ik nu heel nauw over samen met burgemeester Kloos. We doen dat ook wat preventie betreft. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat gebruikers een menswaardiger bestaan kunnen leiden en minder jongeren beginnen te gebruiken? We proberen ook het effect dat drugshandel heeft op met name gemarginaliseerde wijken onder controle te brengen. Of ze ook zo'n samenwerking met Antwerpen zou willen. Zeker, zegt ze. Alleen kiest Antwerpen tot dusver voor een radicaal andere koers, wat ik zeer betreur omdat ik denk dat het paard achter de wagen wordt gespannen. Als je naar de inbeslagnamecijfers kijkt, moet je dat ook gewoon vaststellen. Eén opmerking daarbij. Ik ben geen naïeve gelovige van volledige legalisering van alle drugs. Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel in marktordening. Ik vind het onbestaanbaar dat wij nu de controle over de drugsmarkt overlaten aan zware, gewelddadige en immorele criminelen die onze jongeren aanzetten tot gevaarlijke consumptie of zelfs drugshandel. Ze legt verder de nadruk op de noodzaak om achter drugsgeld aan te gaan. Wat kan België in verband daarmee van Amsterdam leren? Halsema? Ik denk dat we vooral veel van elkaar kunnen leren. Er zijn ook andere grote steden die maatregelen nemen die voor ons interessant zijn. Waar wij nu heel sterk op inzetten, is het zichtbaar maken van de illegale economie in onze stad. Zo hebben we ontzettend veel toeristenwinkels waar nooit een hond binnenstapt. Ze betalen veel huur en verkopen dan één aansteker per dag. Dan voel je aan je water dat er iets niet klopt. We maken ze nu vergunningsplichtig, zodat we uitgebreid onderzoek kunnen doen. We sluiten ze als er criminele antecedenten zijn of bewezen wordt dat ze voor witwaspraktijken worden gebruikt. Wij werken daartoe steeds nauwer samen met onder andere vastgoedmakelaars, notarissen en verzekeraars, waardoor we meer zicht krijgen op ongebruikelijke en criminele transacties. Criminelen doen het om er rijk van te worden. Je moet hun geld afpakken. In aanloop naar de verkiezingen, maar in werkelijkheid al veel langer, deed Tom van Grieken er alles aan om Vlaams Belang als een gewone partij neer te zetten en als een deftige bestuurdersclub. De Standaard ging na wat daar echt van aan was en kwam uit bij het profiel van de partijideoloog dat een heel ander beeld gaf. Au fond had ook van Grieken de partij inhoudelijk trouwens ook helemaal niet bijgestuurd. Hij vindt nog altijd dat het blanke een dominante factor moet blijven. Hij zette Philippe de Winter niet aan de deur, ook niet nadat hij de Syrische dictator Assad een bezoek had gebracht. En Dries van Langenhoven van Schild en Vrienden kreeg als onafhankelijke een zitje in het federale parlement. En nadat hij naar de uitgang was begeleid, liet Van Grieken weten dat Van Langenhoven hun nationalistische strijd buiten het parlement zou verder zetten. Partijideoloog Tom van den Driessen, Europarlementslid, leidt de studiedienst van het Vlaams Belang en is eigenlijk de echte baas van de partij. Een man met een bijzonder extreem verleden. Trekker van het Nationaal Jong Studentenverbond. Hij zette het KVAV, Katholiek Vlaams Hoog Studentenverbond, op een extreemrechtse koers en werd wegens de extreem bij het Nationalistisch Studentenverbond een extreemrechtse kliek buiten gegooid. Dweept met Hitler, maakte antisemitische grapjes, noemde revisionisme geen misdaad, hekelde aberraties als abortus, euthanasie en het homohuwelijk en vindt dat er meervoudig stemrecht moet komen voor gezinshoofden. Waar de man verder zoal voor staat en wat de door hem uitgewerkte ideologische lijn van de partij is, daarover wil ik het graag volgende keer nog even hebben. Dit was het Nabije Westen in redactietijd of 5 over 12 op Radio Centraal 106.7 FM voor deze week. laat u niet te veel van de wijs brengen door alle andere wensen die u nog te horen zult krijgen. En laat u niet het hoofd op hol brengen door al de nog te nuttige drankjes. Het gaat u goed. Hopelijk tot volgende week.